Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dat Max Verstappen de Grand Prix van Groot-Brittannië zou winnen, ja, Moeke, daar zijn we niet over verrast. Maar die McLaren's, wat is dit dan weer?
Ja, die gingen als een speer, hè? Ja. Zowel Norris als Piastri, ja. Aardig wat updates meegenomen en die zeepkist van eerst, die is, ja, het is gewoon een snelle auto geworden.
Ongelooflijk. Precies, wat de Formule 1 nu nodig heeft, hè?
Nog een team vooraan.
Ja.
Ja, een beetje verrassend, een beetje goed nieuws. Ja hoor, ja. Kom maar op.
Maakt het seizoen toch weer een stukje mooier. Dat allemaal bij de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar we op gaan terugklikken.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan terugblikken op die Grand Prix verreden op Silverstone. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij in de studio zit dus Patrick Moeke.
Goedenavond.
Maar toch wel de belangrijkste man is toch wel onze Joost Nederpelt. Vanaf het circuit, Joost, waar zit je?
Ik zit in de commentaarbox van Canal Plus met uitzicht op het circuit. Ik zie zo'n beetje de voetstappen van Brad Pitt zie ik nog staan, zeg maar, in de grindbak waar hij doorheen liep.
Ja, eigenlijk wil ik er zo snel mogelijk over beginnen, maar we gaan hem toch nog even bewaren, Brad Pitt. Maar dat was wel een hele happening. Maar ik stelde al de vraag aan Moeke, Joost, was jij ook zo verbaasd over hoe goed McLaren was?
We hadden natuurlijk Lando Norris wel al een beetje gezien in Oostenrijk, hè, met die, want ze hadden één auto met het nieuwe updatepakket en de andere nog niet.
Ja.
En nu had Piastri het ook, dus ja, dat die dichter bij elkaar zaten, dat was geen verrassing. Maar dat ze voor het hele trio Aston Martin, Mercedes, Ferrari zouden zitten, dat had ik ook niet verwacht. En dat hadden ze zelf ook niet verwacht.
Nee, eigenlijk Moeke, we zeiden het net al. Ja, dit is zo belangrijk, hè, dat je echt een strijd krijgt tussen meerdere teams. Het is alleen jammer dat ze dan Verstappen niet konden aanvallen.
Nee, ja, we zeiden het net ook al op de redactie. Als je Verstappen weg zou denken, is het eigenlijk gewoon hartstikke spannend. Dus wat erachter gebeurt, hoe dicht het bij elkaar zit. En gewoon weer McLaren dat opeens om de hoek komt kijken. Wel mooi ook dat het op Silverstone gebeurt. Hè? Gewoon een traditioneel circuit.
Ja.
Ook een beetje hun thuis, of een beetje gewoon hun thuisrace is het eigenlijk. Ja, geweldig.
Ja, heb je je nou vermaakt deze race, Joost? Dat wilde ik zeggen.
Ik vond de openingsfase natuurlijk leuk met Norris en Verstappen. Dat was leuk. Ik heb stiekem ook wel genoten van, want er zijn natuurlijk mega veel Britten hier in het mediacentrum. Die ergens de illusie leken te hebben dat Norris Verstappen wel achter zich zou gaan houden. Ja, dat zeg ik met heel veel. Dat was natuurlijk onrealistisch. Die fase heb ik genoten. Daarna kwam er een hele fase, een lange fase, niks. Maar gelukkig hebben we Kevin Magnussen die tegenwoordig, als hij stilvalt, zijn auto gewoon midden op het circuit neerzet. En dus kwam er een safety car. Dat deed hij zaterdag. Ja. Dat deed hij vandaag weer. Een beetje raar eigenlijk.
Het is wel een beetje de redding geweest van de Grand Prix. Het uitvallen van Magnussen. Wat was het niet zo vermakelijk in die tussenfase.
Nee, daarna werd het eigenlijk wel leuk. Toen we ook veel gevechten gezien. Sainz die nog ver door het veld terugzakte.
Bizar.
Ja, ook een verhaal is dat. Ja, Ferrari sowieso gewoon weer een erg matig weekend. Maar dat was inderdaad precies wat die race nodig had. Geen regen. Was ook nog even spannend. Hè? We hebben weer lekker naar de weerradar gekeken, Joost. Maar ging er weer vlak langs die buitjes. Want ze waren er wel.
Ja, die hingen er zeker. Ja, het was leuk geweest voor de race. Uiteindelijk was het hartstikke goed. Verstappen pakte zijn 6e overwinning op rij in zijn 150ste race voor Red Bull Racing. Het verschil, Joost, is wel een stuk kleiner geworden met de rest. Natuurlijk hebben we die safety car gehad, maar het is niet meer die 20 seconden aan het begin van het seizoen.
Nee, op zich was hij in Oostenrijk natuurlijk wel weer vrij dominant. Dus het wisselt heel erg per circuit. Ik denk dat het ook van de, van de banden afhangt. Er waren natuurlijk nu nieuwe banden, hoewel Verstappen zei dat hij daar weinig van had gemerkt. Maar je kan natuurlijk ook wel afvragen of dat een rol speelde in waarom McLaren opeens goed was. Het wisselt heel erg per circuit. Maar Verstappen was uiteindelijk toch ook wel weer redelijk ver weggelopen bij Norris. En door die safety car zat hij er natuurlijk weer dichterbij. Dus dat vertekent ook nog wel een beetje. Ja. En ja, Ferrari viel tegen, Mercedes viel tegen, Aston Martin viel tegen. En als Verstappen dan niet tegenvalt, ja, dan wordt het gat toch wel weer redelijk groot. Alleen er zat één team tussen.
Ja. Ja. Zou het niet gewoon ook, als de drukker nog vol op had gestaan, dat hij misschien ook wel weer verder weggereden? Ik denk dat hij nog veel harder had gekund.
Maar hij was wel een beetje aan het klagen, toch, over de radio?
Ja, dat klopt. Hij zei ook, het ging absoluut niet vanzelf vandaag. Nee. Het leek weer heel makkelijk, maar dat was het zeker niet. Het, Ja, Joost weet dat beter, maar het waaide ook hard, hè, geloof ik, op het circuit. Stond een stevige wind, klaagden alle coureurs klaagden daarover. Hm. Nou, die spotjes regen, dat is natuurlijk ook allemaal wel weer lastig. Hm. Maar ja, alsnog ongenaakbaar natuurlijk. 6 zegens op rij. 11e Red Bull zegen, we hadden het in de voorbeschouwing ook al even aangehaald.
Ja.
Bijzonder. Ja.
Ik zag ook een statistiekje dat we nu op de ranglijst qua landen, nu op dezelfde positie als Italië en, moet ik het goed zeggen, Australië staan.
Ja, met het aantal Grand Prix zegens, toch bedoel je?
Ja, we zijn gedeeld 6e land, zijn we nu, met het aantal Grand Prix zegens. Maar net als Italië. Ja.
Een mega autosportland.
Ja.
Nederland ook.
Ja, nee, Verstappen.
Ja, oké, ja. Verstappenland.
Verstappenland. Maar het is toch ook wel bizar toch eigenlijk, dat Nederland nu zo hoog op al dat soort lijstjes komt te staan, Joost.
Ja, en dat wordt alleen maar meer natuurlijk. Want ik zie deze fase van Verstappen voorlopig niet stoppen. Italië,
niet?
Ja, Italië, nee. Nee, Italië heeft natuurlijk ook al heel lang geen wereldkampioen meer gehad. Weten jullie wie de laatste Italiaanse wereldkampioen was?
Oeh, wat een leuke vraag.
Het zou niet zo moeilijk moeten zijn, deze vraag. We moeten er niet te lang over nadenken. Het wordt saai bij een podcast. Maar mensen mogen thuis meedenken, natuurlijk.
Nou, ik weet het niet.
Joost?
Nou, ja, oké. Nu zit er een flauwigheidje in. Want de laatste geboren Italiaan is natuurlijk Mario Andretti in 1978. Maar de laatste daadwerkelijke Italiaan, die ook op dat moment nog een Italiaans paspoort had, dat was Alberto Ascari.
Lang geleden?
Ja, in 1953 uit mijn hoofd. En Andretti, grappig genoeg, even een leuk feitje, is wel een geboren Italiaan, maar dat deel waar hij geboren is, is nu Kroatië. En hij is tegenwoordig Amerikaans staatsburger. Dus,
schitterend.
Maar dat zijn de feitjes. Hè. Dus ja, Italië is wel een autosportland, maar qua fabrikanten, en eigenlijk tegenwoordig alleen maar Ferrari natuurlijk. Ja. Op zich is dat niet zo heel gek. Ja, Antonio Giovinazzi had natuurlijk gewoon een veel betere kans moeten krijgen. Dat wel even voorop stellen.
Ja.
Le Mans winnaar tegenwoordig. Hè?
Ja,
Le Mans winnaar, Antonio Giovinazzi.
Ja. Antonio. Wel grappig dat, ik zei al dat het 150ste Grand Prix is van Verstappen voor Red Bull. Daar won hij er dus 43 van. Dus 28%.
Bizar.
Dus eigenlijk meer dan 1 op de 4 races. Als je ging kijken, dan dat kan ik me helemaal niet voorstellen.
En inclusief Toro Rosso altijd.
Nee,
toch?
Nee, Red Bull.
Oh, alleen Red Bull. Oké, okay. Nou ja, dat is toch echt niet te geloven. En hij heeft nu een goede auto, maar dat is het natuurlijk heel lang niet geweest.
Nee.
Dat hij echt, dat waren de kruimels die hij altijd kreeg om te winnen. En ja, dan nog zo'n statistiek.
En wat mensen al vergeten, die periode tussen Spanje, toen hij won in 2016, en Maleisië. Dat was
ook anderhalf seizoen bijna.
Anderhalf seizoen, hè? Ja. Ja, dat telt ook allemaal mee in deze statistiek.
Zeker, ja. Bizar.
Ja. En dit zou dan zijn 87ste podium worden. En dat is dan weer 58% van alle races.
Geweldig.
Ja, nou, dat gaat alleen maar groeien, Joost. Want ja, hoewel Verstappen wel een beetje aan het klagen was, ging het wel weer heel makkelijk. Ja, ook op die actie op Norris. Dat ging trouwens heel makkelijk bij Norris,
ze doen ook helemaal geen moeite meer om... dat heeft hij ook zelf afgedwongen natuurlijk. Maar die redeneren alleen maar... Norris ook, die redeneert alleen maar naar achter.
Ja.
En dat is ook realistisch. Want ja, je kan het wel een paar rondjes volhouden. Maar Norris heeft echt niet... ik heb net de persconferentie meegekeken. Maar die had echt niet de illusie dat hij zou gaan winnen vandaag. Wat ook helemaal terecht is natuurlijk.
Eigenlijk Joost, Norris kiest gewoon eieren voor zijn geld. Want hij kan wel gaan verdedigen. Maar daar verpest hij alleen maar zijn banden mee.
Ja, dat klopt. En dat hoor je alle coureurs eigenlijk tegenwoordig zeggen. Leclerc, die zijn natuurlijk hetzelfde in Oostenrijk. Ja. Het is gewoon, ze rekenen naar achter. En ze rekenen niet per se naar voren. Misschien zullen ze bij McLaren heel even gedacht hebben aan het begin van... Nou, we kijken even wat de race pace doet. Maar ja, dan moet Norris zo hard trappen om überhaupt al vol Verstappen te blijven. Moet zeggen, daarna dankzij DRS bleef hij er natuurlijk nog best wel even bij. Het duurde best wel even voordat Verstappen echt een DRS uit de DRS was en een gat kon opbouwen. Verstappen zit tegenwoordig gewoon in zijn eigen kampioenschapje. Zo moet je dat rekenen. En zo ziet hij dat zelf liever niet. Althans, dat zal hij niet hardop uitspreken. Al moet ik zeggen, maakte hij zaterdag wel de mooie opmerking dat hij Sergio Perez in ieder geval niet nodig heeft om constructeurskampioen te worden.
Dat is een feit. Ja.
Dus, want dat is gewoon een feit. Maar hij zit gewoon in zijn eigen kampioenschapje. En de rest, die vecht gewoon om de restjes. En Norris is gewoon hartstikke blij vandaag. En hij zal het niet zien als een overwinning, maar... Ja, dit was het maximaal haalbare voor Norris. En wat dat betreft was hij misschien wel... Wie is er echt driver of the day geworden?
Norris gewoon, ja, terecht. Ja.
Lando Norris, nou terecht denk ik wel. Kijk, Verstappen heeft natuurlijk ook gewoon een geweldige race gereden weer. Maar ja, je weet dat hij waarschijnlijk in de snelste auto zit. Al ga je dat bij Perez steeds meer afvragen. En die heeft gewoon mogelijkheden met die auto die de rest niet heeft. En dat benut hij dan ook nog eens ten volle. Ja, dus dan krijg je gewoon geen strijd meer vooraan. Want als een coureur zich dan heel erg met hand en tand gaat verdedigen, zoals Norris, al zou hij dat vandaag gedaan hebben, dan helpt hij zijn banden om zeep, dan helpt hij zijn strategie om zeep. En dan wordt hij uiteindelijk vierde. En nu werd hij tweede. Dus realisme.
is wel goed om te zien ook van dichtbij. Dat viel me in Oostenrijk op, hoe verbeterd Verstappen nog steeds is.
Ja, dat is wel knap.
En dat hij, want je kan ook wel zo denken, als je zoveel sneller bent dan de rest, dat misschien een keertje de klad erin komt.
Ja.
Maar echt niks van het alles. Dat heeft Joost misschien ook wel weer meegemaakt. Gewoon iedere kwalificatie wilde hij eigenlijk bovenaan staan. Nou, vorige week hadden we dan die snelste ronde die hij nog wilde pakken. Zo verbeterd. Dat is echt, ja, hij wordt alleen nog maar beter, lijkt wel.
Ja. Nu hebben mensen al proberen uit te rekenen van, ja, wanneer kan een kampioen gaan worden? Moeten toch stiekem wel even gaan kijken. Dat kan nu, als het zo loopt met Perez zoals het nu een beetje gaat, dus af en toe niet tweede, af en toe, dan wordt het Japan.
Oh, Japan
net,
al?
Net als vorig jaar.
Oké. Okay.
Maar dat is al over. 1, 2, 3, 4, 5, 6 races. Ja.
Krankzinnig.
Ja. Ja, ja, maar dat stukken gaan klaarzetten.
Ja, daarin zou het kunnen. Er was ook nog een statistiekje, die heb ik even gefactcheckt. Die klopt niet helemaal, maar wel bijna. Dat Verstappen moet nog één keer winnen. En dan hoeft hij niet meer te winnen.
Ja, precies. Dan kan.
Oh, ja. Dat zijn de mooiste statistiekjes.
Ja, die nee, er was Luc Smit, best wel gerespecteerd journalist. Die had gezegd dat als Perez alles tweede wordt met sprintraces erbij, dan hoeft Verstappen niet meer te winnen. Ik had dat toch even doorgerekend, maar dan komt Perez op precies 500 punten uit. En Verstappen op 499.
Schitterend. Ja.
Dus als Perez één keer niet wint. Aie. En Verstappen wint gewoon nog één keertje. Dan hoeft daarna de rest van het seizoen Verstappen niet meer te winnen.
Ja, krankzinnig.
Ja, dat is niet meer nodig. Dan moet hij wel steeds tweede worden.
Het is nog niet eens zomerstop.
Ik denk wel denk dat hij dat? Toch dat hij wil blijven winnen. Nee, Verstappen als we hem een beetje kennen.
Ja, ja dat denk ik wel. Verstappen is gewoon waanzinnig goed bezig. Ja, wat kan je er nog over zeggen? Het is gewoon zo solide allemaal.
Ja, we zitten echt. Ik denk dat dit ook weer zo'n seizoen is dat je pas later gaat zien hoe bijzonder dit eigenlijk was. En nu is het dan wel weer Verstappen wint. En
ja.
Zie Nederpelt nou weer te lachen?
Echt zo'n emo-uitspraak.
Maar dat is toch zo? Want dat heb je ook met Schumacher en zo heb je dat gehad. En dat ook, weet ik nog, als ik dat toen vroeger als kind ernaar zat te kijken, dacht je van hij wint er weer eentje. En nu denk je terug aan die tijd, denk je, jezus, was toch wel geweldig eigenlijk allemaal.
Ja,
en nu ook weer komt hij weer op Silverstone als eerste over de finish. Ja, leuk. Maar niet echt. We zeggen wel dat het bijzonder is, maar je voelt het gewoon nog niet echt of zo.
Nee, ik hoorde daar ook wel een mooie anekdote over van Christian Horner, die we net spraken.
Ja.
Of anekdote, maar die had gisteravond had hij een barbecue voor alle coureurs. Dus ook van de concurrentie. En
Red Bull georganiseerd.
Ja, nee, Horner had dat zelf georganiseerd, maar iedereen was uitgenodigd, alle coureurs. De helft kwam opdagen. Hij wilde helaas niet zeggen wie er dan wel en wie niet erbij waren. Maar Verstappen was er natuurlijk wel. Maar dan Horner zei van, je ziet dan gewoon de liefhebber in hem. Want hij staat met iedereen te praten, maar niet alleen over wat er met de Formule 1 is gebeurd, maar wat er in de Formule 3 is gebeurd. Ze hadden een heel gesprek gehad over Shane van Gisbergen, die in één race met NASCAR meedeed en gelijk won. En dat is een hele goede vriend. Nou ja, een goede vriend. Hij zit ook in dat team Redline van Verstappen, dat sim race team, dus die kent hij heel goed. En,
ook gewoon een Red Bull meneer, toch? Dacht ik.
Ook een Red Bull coureur, ja. Dus, en Horner zei, dan zie je die passie in zijn ogen van Verstappen. En dan zie je gewoon, die raakt het winnen ook niet verveeld. En die raakt het race ook niet zo snel verveeld. Ook al hint de Verstappen daar nu wel weer op dit weekend. Het is een echte liefhebber. En daarom blijft die driver volgens mij ook gewoon helemaal inzitten.
Ja. Enig is dat Verstappen vorige week al heeft lopen klagen over de nieuwe generatie auto's. Joost, daar heb je waarschijnlijk ook nog wel even over gesproken. Althans, ik heb een stuk gelezen, dus ik weet dat dat feitelijk zo is. Wat is er nou aan de hand met die 2026 auto's? Want Verstappen en Christian Horner, die zijn allebei niet blij.
Nee, het lijkt wel, als je nou echt even de advocaat van de duivel speelt, dan lijkt het wel een klein beetje alsof Red Bull iets wil tegenhouden.
Ja, paniek in de tent.
Ja. Maar goed, zij ontkennen dat dat zo is. Nou ja, goed, we gaan dat
zien.
Maar
wat gebeurt er?
Het gaat er vooral om dat, die auto's van 2026, de motoren, daar komt een groter aandeel elektrische aandrijving in. Dus 50% wordt elektrisch, 50% wordt de ICE, zoals ze dat zeggen, de verbrandingsmotor. Het punt is dus dat er dus veel meer elektriciteit ook gegenereerd moet worden. En dat gaat zelfs zover dat het zo kan zijn dat ze om bijvoorbeeld toeren te maken op het rechtstuk dan moeten terugschakelen al. Of heel veel toeren moeten maken of vol gas moeten blijven geven terwijl ze op een bocht aankomen. Om die motor maar door te laten draaien, terwijl ze dan wel afremmen. Ja, dat voelt voor een coureur natuurlijk totaal niet wat ze gewend zijn.
Maar ook concreet bijvoorbeeld op het rechtstuk in Monza, daar heeft Verstappen in een simulator gezeten. Toen zei hij dat hij op het eind van het rechtstuk terug naar zijn 7 moest. Omdat hij dan inderdaad met die toeren daar kwam te zitten. En daardoor had hij nog een hogere topsnelheid.
Ja. Oh, echt, hè?
Ja, precies. Nou, maar het is gewoon een totaal andere manier van rijden. En dat zien ze bij Red Bull niet zitten. Maar goed, je moet altijd kijken. Verstappen ontkent dat het daarmee te maken heeft. Die zegt, ik ben gewoon een coureur en ik zie dit als niet als een normale Formule 1. denk dat hij daarin de waarheid spreekt. Terwijl je moet altijd wel een beetje je vraagtekens blijven zetten als één team opeens zo begint te brullen over iets. Kijk, we weten dat Red Bull natuurlijk zelf een motor aan het bouwen is tegenwoordig. We weten dat dat een vrij ingewikkeld proces is. Dus ja, daar moet je gewoon rekening mee houden dat het misschien ook een politiek doel heeft, al die woorden. Al beschuldigt Red Bull er juist weer van, de concurrentie er juist weer van, want die zeiden van, er is niks aan de hand met die regels. Red Bull zegt weer, ja, dat is een politiek spel. Weet je? Dus ja, dat is altijd mooi om te volgen. En je weet nooit wie er nou helemaal de waarheid spreekt.
Ook nog iets over de actieve aerodynamica. Dat kennen we volgens mij uit de Williams van de jaren 90.
Nee, die had actieve vering. Dat is wat
de actieve vering.
Maar
bestond ook nog ineens toen, dus moet je nagaan.
Nee, die reed hier vandaag over het circuit trouwens, de FW14B.
Mooi, aardig zeker.
Ja, niet mijn favoriete V10. Maar die auto was zo dat hij volgeprogrammeerd het circuit opging. En dat hij dan voor elke bocht de juiste rijhoogte had. De ideale rijhoogte, zeg maar. Dus die veranderen steeds over het circuit heen. Maar wat ze in 2026 willen is wat anders. Ze willen dan dat bijvoorbeeld als een coureur achter een andere auto rijdt, weet je, door de luchtwerveling, vuile lucht. Ja. Je kent het wel dat dan de aerodynamica verstoord wordt. En dan willen ze dat automatisch de auto laten aanpassen, zodat ze elkaar beter kunnen bijhouden. Dus dan krijgt de voorste wat minder downforce en de achter wat meer of zo. Ja, dat moet dan allemaal computergestuurd, elektronisch, digitaal, you name it, geregeld worden. Ja, ik snap wel dat een coureur daarvan zegt van, moet dat nou? Hoe weet die auto nou of ik een beetje meer grip aan de voorkant of een beetje meer grip aan de achterkant nodig heb? Zij Verstappen erover.
Lijkt me ook eng.
Dus ja,
je wilt toch gewoon zelf een auto besturen?
Eigenlijk wel, ja.
Je legt wel heel veel je vertrouwen in de techniek. En op zich doen we dat allemaal door bijvoorbeeld in vliegtuigen te stappen en zo.
Tuurlijk.
Maar ik snap wel dat een coureur daar sceptisch over is.
Ja, zeker een type als Verstappen, die wil gewoon lekker kunnen voelen hoe een auto in elkaar zit.
Ja, zeker.
Ja, terug naar Silverstone, want althans, daar waren we wel in de buurt gebleven, maar het was de pole nummer 5 voor Verstappen, toch? Op een rijtje? Ja, 5 op een rij. En Perez heeft 5 keer op rij niet Q2 gehaald, toch?
Krankzinnig, ja.
Dat is toch ook ongelooflijk?
Nee, hij heeft volgens mij wel een paar
Q3 niet gehaald.
Q3 niet gehaald,
ja. Maar dat, kom op, dit is misschien wel historisch gezien de snelste Formule 1 auto ooit.
Een van de,
in vergelijking met de concurrentie. Ja, dit kan toch niet?
Perez. Nee, het begon al in Monaco. En sindsdien, toen dacht hij dus nog echt dat hij kampioen kon worden. Nou, dat stadium zijn we natuurlijk al lang gepasseerd.
Ja, maar toen had hij van de 5 races er 2 gewonnen. Ja. Dus dat mocht hij echt wel zeggen.
Jawel. Maar ongelooflijk. En ik snap ook eigenlijk, het zijn telkens ook paar kleine dingetjes, ons eigen fout. Het mag gewoon niet gebeuren.
Was nu niet een beetje de fout van Red Bull door hem zo vroeg bij de kwalificatie naar buiten te sturen? Oh, Joost schudt nee.
Oh, laat Joost maar dan.
Nou ja, dat gaf hij wel aan als excuus. Maar dat is niet de reden om dan 15e of 16e te worden. Je zit nog steeds in een Red Bull. En hij zei erbij in diezelfde reactie van, ja, maar ik heb ook bepaalde zwakheden met deze auto die in deze omstandigheden, dus een beetje opdrogende baan, extra naar voren komen. Dus hij gaf het dat de schuld, maar hij zei eigenlijk ook van, ja, ik kan niet echt lekker met de auto bij de voeten in deze omstandigheden.
Maar kom op,
waardoor het dus ook een beetje aan hemzelf ligt.
Barcelona natuurlijk ook een beetje half nat, die ook weer het grind inschiet. Het zijn allemaal van dat soort dingetjes. Alleen dat zijn ook weer, ook plekken waar je wel kan laten zien hoe goed je bent. Ja,
hij hoeft ook niet te winnen van mij, maar hij moet toch gewoon
eerste startrij wel leuk zijn. Ja.
Nou ja, is het dan op zijn minst op 3, of 4.
Ja, nee, het is schandalig. Ik zou me echt kapot schamen als ik hem was. En dat doet hij denk ik ook wel. Het is niet, lijkt me geen pretje om iedereen te woord te moeten staan als je weer in Q1 eruit vliegt.
Nee, het is wel een beetje gênant. Maar aan de andere kant kan je hem ook wel weer zeggen dat Perez heeft 1 concurrent op dit moment voor P2 in het kampioenschap. Dat is Fernando Alonso. En daar is hij wel gewoon voor gebleven. Dus als je gewoon Verstappen weglaat, heeft hij voor het kampioenschap goede zaken gedaan.
Heel goede zaken gedaan. Ja, maar kom op, dat is toch niet waar. Die moet. Het viel me ook wel weer tegen hoor. Inhalen is natuurlijk wel lastig op Silverstone.
Ja.
Maar ik had wel verwacht eigenlijk dat hij wat verder naar voren gekomen was dan waar hij nu geëindigd is.
Als je dan ziet hoe makkelijk hij zo'n Williams voorbij gaat op topsnelheid, toch Joost? Dan denk je, ja, dat inhalen zou hier wel makkelijk moeten zijn.
Nou, ik vond die buitenom op Carlos Sainz in Stowe vond ik wel mooi. Van
die was goed.
Die was goed.
En ik heb moet zeggen, zijn rondetijden wel echt in de gaten gehouden tijdens de race. Hij reed echt wel sneller dan de meeste voor hem en zeker dan de meeste achter hem. En dat zei Horner ook, want die hebben er natuurlijk ook over gesproken. Zijn snelheid is gewoon goed. En alleen op sommige momenten, zoals in zo'n kwalificatie, dan komt het er opeens niet uit. En waar het hem dan in zit, dat weten ze gewoon niet. Dat is best wel merkwaardig. En, ja. Want hij was vandaag natuurlijk, ja, Horner die gaf dat ook heel duidelijk aan, van het is hier heel moeilijk inhalen. En je moet niet denken dat je op Silverstone zomaar even naar voren rijdt. Ja. Ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. En ja, wat dat, in dat licht deed hij in principe gewoon wel weer een goede zaken vandaag. Alleen ja, het is wel weer, hij zet zichzelf gewoon zo elke keer weer gewoon op achterstand. En ja, ik weet niet welke, aan de andere kant, hij vecht ook natuurlijk. Waar vecht hij nou eigenlijk voor? Om tweede te worden in het kampioenschap, is dat het?
Ja.
Want hij vecht niet meer tegen Verstappen. Dat ding dat hij dat zelf al ook al lang heeft laten varen. Ja. Dus ja, er zit ook misschien wel een soort van halve moedeloosheid achter.
Ik zag ook een journalist tweeten dat het grootste geluk voor Perez is Max Verstappen.
Waarom?
Omdat als je het constructeurskampioenschap bekijkt, daar staat Mercedes nog tweede met 203 punten.
Goeie, ja.
Als Verstappen heeft 255 punten, dus hij staat in zijn eentje voor Mercedes. Maar als Red Bull hem nou nodig had gehad, Perez, dan had Perez echt een probleem gehad.
Dan had de druk vol op de ketel gestaan. Ja,
ja precies, want dan heb je die punten nodig. Ja, en nu maakt het eigenlijk allemaal geen reet uit.
Nee, Verstappen pakt toch wel de punten en... Wat dat betreft is het ook een lekkere situatie waar waar Red Bull eigenlijk gewoon in zit. En ook Verstappen natuurlijk, ja.
Ja, ik vroeg exact dit aan Horner net. Ja. Ik zei van, zijn de zorgen om Perez niet minder omdat Verstappen toch in zijn eentje constructeurskampioen wordt? Toen moest hij eens even lachen, Horner. En toen zag je hem even denken en hij dacht, wat moet ik nu zeggen? Toen begon hij in zijn normale praatje van, maar Checo staat nog steeds tweede en bla bla. En die pakt ook zijn punten voor het team, is ook belangrijk. Maar dan weet je, dat is een cover-up antwoord van, ik wil eigenlijk wat anders zeggen. Ja. Maar ik doe maar even een vaste riedeltje. Want het is natuurlijk gewoon waar.
Ja, nee, dat is ook zo. Dan gaan we toch eens kijken naar de situatie van McLaren, hoor. Want dat is echt super interessant. Ik vind het ook, ja, ik ben groot Piastri-fan. En er werd ook een vraag gesteld van, is het niet wennen voor jou om hier te staan? In de Formule 1 klopt dat ook. Maar hij zei, ja, ik heb in alle raceklassen als jeugd karter en weet ik veel wat, heeft hij altijd op die positie gestaan.
Ja, natuurlijk.
Hij is het gewend.
Ja, ja. Nee, over een goed debuutseizoen gesproken, ja, dat zeker.
Ja.
Doet eigenlijk, ja, klinkt een beetje cru, maar dit is eigenlijk wat je Nick af en toe wel graag wil zien doen.
Ja, het is wel jammer dat hij als rookie geen podiumplek pakt. Wie was eigenlijk de laatste rookie met een podiumplek? In de Formule 1?
Oeh, leuke vraag.
Dat is wel een leuke vraag. Ja.
Even denken hoor.
Het antwoord is nog leuk.
Ja? Oh, Lance Stroll.
Oh, ja.
Natuurlijk. Ja.
Lance Stroll.
6 jaar geleden, was het dan Baku?
Ja.
Volgens mij wel in de Williams.
Ja, werd hij nog ingehaald door Bottas volgens mij ook op het eind.
Op het einde, ja. Ja, precies. Ja, leuk. Dat vond ik wel een leuk feitje.
Ja.
Nee, maar gewoon die McLaren, die loopt als een tierenlier. Joost, we gaan daar voor nu.nl nog een video over maken, die nu ook wel online staat. Wat is nou toch het geheim van McLaren sinds die nieuwe updates?
Ja, de verf, hè? Die chrome verf. Nee,
dat moet het geweest zijn.
Dat is niet. Ik heb dat even tussendoor even op de grid heel goed staan bekijken. Maar lelijk. Echt. Ja. Alsof er iemand de aluminiumfolie overheen heeft gevouwen. Het was echt gewoon heel lelijk. Dat gezegd hebbende. McLaren, die hebben natuurlijk een concept wat redelijk lijkt op de Red Bull. Alleen ze hebben, denk ik, veel meer luchtweerstand. Ik heb de rondetijden in de kwalificatie ook even over elkaar heen gelegd. Van Verstappen, Perez, Verstappen, Leclerc en Norris. En dan zie je gewoon dat die McLaren op een gegeven moment op het rechtstuk gewoon ophoudt met snel gaan, zeg maar. Dan buigt hij gewoon af. Dus dat wijst toch wel op een flinke klap drag. Alleen het voordeel daarvan is dat zij wel zoveel downforce hebben. Dat ze in de hoogsnelheidsbochten heel erg goed zijn. Dat zei Norris ook. In dit circuit zijn we gewoon goed, want hier heb je veel hoogsnelheidsbochten en daar is onze auto goed in. De Ferrari bijvoorbeeld is daar slecht in. En ze hebben nu ook nog wel de oplossing dat ze in de langzamere bochten best wel goed zijn. Dus ze hebben qua totaalpakket best wel een goede auto voor dit soort circuits. En dat zei Norris er ook steeds bij. Want hij zegt, ja, er zitten echt nog wel fundamentele problemen in onze auto en daar hebben we maar 30% van opgelost. Dus misschien was dit qua omstandigheden, qua banden, qua layout, gewoon het perfecte circuit voor deze auto. En gaan we dat de komende weken toch weer minder zien.
Ja, dat zei hij ook op de persconferentie net. Dat mensen moeten echt niet gaan verwachten dat wij vanaf nu in de buurt van Red Bull gaan zitten of gewoon vaker op het podium gaan staan. Ja, sorry.
Is dit nou weer?
Ja, nee, hij zat echt al de verwachtingen te temperen. Want hij zegt, we liggen ook nog steeds gewoon erg ver achter op bijvoorbeeld een team als Mercedes, die gewoon verder zijn dan wij.
Ja, dat is wel jammer. Ja,
maar waar jij naartoe wilde, Bas, natuurlijk dat hij lijkt op de Red Bull.
Oh,
en
ja,
als je gaat kijken van naar de volvleugel, naar de volwielophanging, die bijna hetzelfde is. De sidepods, nou ja, onder de vloer kunnen we natuurlijk niet kijken. Maar inderdaad, Christian Horner die zei ook, ik heb even op de grid goed naar die McLaren staan kijken. Ze hebben wel onze filosofie geleend, zei Horner het heel netjes. Die dat overigens helemaal geen probleem vindt. Hij ziet het gewoon als een compliment. En hij gaf de mooie quote bij van, waarom zouden ze ook niet zo'n snelle auto's willen als wij?
Weet je, dat begrijp ik wel.
Ja, ja. Norris, die profiteerde daar weer enorm van. En volgens mij is het de 9e kwalificatie die hij wint van Piastri. Terwijl Piastri in de Formule 2 echt een kwalificatiebeest was. Het is ongelooflijk wat die Norris aan het presteren is weer in die McLaren.
Ja, gewoon een toptalent. Dat hebben we ook al 100 keer gezegd. Maar dat is natuurlijk wel echt zo.
Nog los van deze race, maar gewoon het hele seizoen weer.
Ja, en dit was ook al zijn 7e podium. Gewoon ook al wat best wel knap is. Ja, dat is toch stiekem heeft hij vaak op het podium gestaan.
Beetje zoals Verstappen wel, dat hij altijd wel in bepaalde races boven komt.
Kansen pakt, ja. Sochi had je natuurlijk, wat was dat? Ja, Sochi was dat 2 jaar geleden, dat hij opeens bijna won met die regenbui.
Had hij moeten winnen.
Maar dat was eigen domme fout.
Ja, dat hij lang buiten bleef, hè?
Ja, hij had moeten luisteren.
Nee, maar Norris, is gewoon een potentiële topper. Die gaat ook gewoon vroeg of laat naar een topteam toe natuurlijk.
Maar toch, denken jullie niet dat het een beetje aan Norris zou kunnen knagen hoe makkelijk Piastri hem bijhield dit weekend? Piastri zat wel de hele tijd in zijn kielzog. En Norris is veel meer ervaren coureur. En Piastri in zijn eerste seizoen. En die heeft nu diezelfde update. En die bleef er eigenlijk best wel heel dicht in de buurt. Ik vond dat ook wel knap van Piastri. Als ik het gewoon moet inschatten voor de vuist weg. Dan zeg ik toch dat de potentie uiteindelijk van Piastri wel groter is dan die van Norris. Die durf ik wel te zeggen.
Ja, als hij gewoon de Formule 2-lijn doortrekt. En je merkte, ik was groot fan van hem toen hij daar reed. Dat was niet normaal.
Nee, won alles. Ja. En razend knap natuurlijk wat hij laat zien, wat Joost zegt.
Ja.
Norris was ook lovend over, ook weer op de persconferentie. Nee, die was echt terecht ook natuurlijk. Ja. En dat zou ik ook doen als ik hem was. Ja. Nee, fenomenaal.
Hey, Piastri had wel echt ongelooflijk pech met Magnussen. Door die safety car. Ja. Echt, het was een solide podium geweest, onbedreigd. Toen kwam in één keer Hamilton voor hem te zitten.
Ja, maar ja, dat podium komt ook wel bij hem, vroeg of laat.
Jawel.
Denk je niet?
Tuurlijk, maar het is...
Voor nu is het even jammer, maar ja.
Ah, maar het was helemaal niks aan de hand. Helemaal geen druk vanuit achter, volgens mij. De Ferraris konden hem niet bijhouden. Die waren sowieso aan het kloten.
Ja.
Maar daar hebben we het zo nog wel even over. Ja, toch jammer. Hij verdiende het.
Zeker, ja. Maar wat ik zeg, dat podium gaat er wel komen.
Ja, dan nog even een grote vraag over Norris, Joost. Want... Je had die situatie met die pitstops. Nou, heel veel mensen gingen gewoon naar de softs. Dat was een logische keus. Toen gooiden ze Norris op die harde band. Ja, hij was heel erg in de stress. Was ook heel boos op het team. Ook nog in de persconferentie zelfs. Maar ja, waarom werd die keuze gemaakt?
Nou, volgens mij zei Andrea Stella, de teambaas, erover... dat ze eigenlijk pas zich heel laat realiseerde... laat ik het zo zeggen. Je had natuurlijk eerst virtual safety car.
Ja.
Toen wilden ze hem binnenhalen. En dan heb je niet te maken met dat de band weer op moet warmen. Wat natuurlijk bij de witte band een nadeel is, de harde band. Als ze achter de safety car. Maar dat was daar niet, want dat was een virtuele safety car. Dus toen waren ze helemaal ingericht op de harde band. En toen kwam die pitstop en toen kwam ook de normale safety car. En toen konden ze dat niet meer op tijd omwisselen voordat die pitstop werd gemaakt. En toen zat die harde band erop, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ze werden eigenlijk een beetje getrickt door het feit dat het eerst een virtuele safety car was en daarna een echte safety car. Maar ja, Norris maakt zich terecht wel zorgen, maar ik vond het best wel knap hoe die Hamilton even goed nog achter zich hield. Ja.
Maar alleen al het feit dat ze voor die harde band kozen, dat die klaar stond, was toch wel een beetje gek?
Ja, nou ja, weet
je. Nee.
Oh, nee?
Nee, waarom was dat gek eigenlijk? Sorry.
Omdat je toch aan Russell en De Vries zag dat die banden konden nou een kleine 30 rondes mee. Ze moesten nog 22 rondjes rijden. Dat was toch een ABC'tje geweest?
Ja, op zich wel. Maar die harde band presteerde ze naarmate dat die op temperatuur kwam. Ook presteerde die eigenlijk best wel goed. En dat zag je nu ook aan Norris. Ja. Want uiteindelijk kwam hij gewoon op tempo. Nadat hij Hamilton had afgeslagen, die eerste paar keer, kwam Hamilton er ook niet meer bij. En Hamilton klaagde ook een beetje over die softs, dat hij niet goed werkte. En Verstappen zei hetzelfde. Ja. Ja, dus het was geen ABC'tje, denk ik hoor. Dat die softband de juiste band was aan het einde.
Nou, achteraf heeft hij natuurlijk helemaal gelijk. Kon Hamilton in een paar aanvallen van zich afslaan. Ja. En uiteindelijk zo'n solide naar die tweede plek.
Ook wel mooi dat het juist weer meer McLaren is, die gewoon weer terug. Die horen ook wel aan de top eigenlijk.
Ja.
Een hartstikke groot team. En ze hebben echt wel lang onder hun stand geleefd. Het zou mooi, hopelijk gaan we het toch vaker zien.
En gewoon een blije Zac Brown, dat willen we toch allemaal zien?
Ja.
Dat is wel mooi, hè?
Ja, groot feest.
Hij mishandelt wel mensen dan. Volgens mij zei Viaplay dat ook al, hoor. Maar die sloeg mensen in plaats van een high five.
Oh, echt, ja? Ja, schitterend.
Zo blij.
Ja. Topper.
Ja, dat toch even over de situatie van Ferrari. Joost, echt, het is ongelooflijk. Alles wat ze doen is dom en debiel.
Niet alles.
Of niet alles is dom en debiel, maar deze race was dat wel weer zo.
Weet ik niet. Ik vind het lastig te beoordelen. Kijk, ze hadden de snelheid niet. Dat helpt al heel erg niet. Ze, ze, Nee, en strategisch, dat ben je gewoon al in nadeel als je de snelheid niet hebt. Strategie wordt zoveel makkelijker als je een snelle auto hebt. Dat klinkt heel dom, maar het is gewoon wel zo. En dus ze konden met hand en tand steeds auto's achter zich houden. Russell werd natuurlijk eigenlijk best wel een beetje opgehouden door Leclerc in het begin. Ja, en blijkbaar ging die band er gewoon snel doorheen. Of hadden ze veel last van deg. Hè, dat die band uit het temperatuurraamwerk gaat, zoals dat heet. En werd er besloten om te wisselen. En ja, Leclerc kwam toen achter Stroll zitten zitten. Kwam hij op een gegeven moment wel voorbij. Het was gewoon niet wat dat betreft de goede strategie. Maar ik denk dat ze toch gewoon best wel weer problemen hadden met de banden en met de snelheid. En ook dat met elkaar te maken heeft natuurlijk. En dat dat gewoon de reden was waardoor het er eigenlijk dommer uitzag dan het misschien was. En als je dan nog even pakt die situatie Sainz. Toen zei Ricky, de engineer natuurlijk, tegen Sainz van we willen denken aan plan B. En toen zei Sainz plan B, ik ben even vergeten wat dat was. Komt natuurlijk ook weer heel dom over, maar ja, dat ligt aan Sainz. Ze hebben dat doorgesproken en Sainz weet het even niet meer. En dat komt natuurlijk weer heel erg op Ferrari heel raar over.
Kan ik me ergens ook wel een beetje voorstellen.
Het was gewoon niet...
Dat je al die scenario's zit door te spreken. Ja. En je moet het ook maar goed in je hoofd hebben.
Ja.
De ene plan B van het ene weekend is ook niet de plan B van het volgende weekend natuurlijk.
Nee. Dat en er was best wel veel mogelijk strategisch vandaag qua variatie. Dus ze hadden waarschijnlijk wel een heel repertoire tot en met plan Z. Ja.
Wel weer zo'n race...
Plan B, hè?
Ja, regen misschien ook. Ja,
ja, bijvoorbeeld. Maar wel weer zo'n race waarin je toch weer die tweede pitstop mist. Ik blijf het toch jammer vinden dat ook, ze dat niet instellen.
Nou ja, ook juist omdat Silverstone is dus een van de zwaarste circuits voor de banden. Hm. Dus dan verwacht je eigenlijk gewoon een soort slijtageslag met 2, misschien wel 3 pitstops. Maar als je dan ziet hoe makkelijk ze eigenlijk toch gewoon naar de finish rijden. Hm. Ja, dat is inderdaad wel toch wel jammer.
Ja, het gaat al fout dat ze natuurlijk die C1-band meenemen. Die is gewoon te goed. Eigenlijk.
De harde band bedoelen we nu, hebben we het toch over? Ja, nee.
Of eigenlijk gewoon de hardste kant van het spectrum. Ja. Het moet toch veel zachter eigenlijk?
We gaan het zien. Gaat natuurlijk... Ja, nee, ik bedoel, het is zo. Maar ja, dat is nou eenmaal wat ze altijd doen. Ik ben benieuwd. Dat is toch ook een beetje wat de Formule 1 blijkbaar vraagt van Pirelli. Pirelli maakt die keuze niet helemaal zelfstandig. En één stopper, twee stopper. Pirelli had zelf als snelste pitstop een 2-stopper voorgeschreven. Maar dat had er ook weer mee te maken dat heel veel coureurs, die hadden nog wel softs, maar geen nieuwe softs meer. Verstappen, eigenlijk de hele kop, had geen nieuwe softs meer. Op 1A, Perez uiteraard, want die had geen Q2 en Q3 gereden. Dus ik denk dat er ook wel weer mee te maken heeft. En met een soft, medium soft heb je natuurlijk wel gewoon een prima 2-stopper. Ik denk dat hebben bepaalde coureurs dat ook gedaan eigenlijk. Dat was eigenlijk, dat ook nog het belangrijkste. Dat zei Nick de Vries ook na afloop. Ja, die softband die ging veel langer mee dan we hadden gedacht. Daar zat het natuurlijk ook al in.
Ja, dat zag je inderdaad aan de Vries zelf, die uiteindelijk op een P17 is geëindigd. Ja, dan zou je denken, dan ben je weer niet tevreden. Echt dramatisch. Maar Joost, volgens mij was hij best wel opgewekt.
Ja, was best tevreden. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd ook wel terecht. Kijk, hij is best wel, best wel realistisch. Hij ziet gewoon in welk gevecht hij zit daar achterin met de hazen vooral en Alfa Romeo's. En ik heb hem in de gaten gehouden natuurlijk tijdens de race. En daar zat hij gewoon voor. Het ging eigenlijk best oké. Qua pace ook. Ook omdat ze gewoon die softband zo lang aan de praat hielden. Het is gewoon dikke pech. Tweevoudig. Ten eerste, hij maakt zijn pitstop 4 ronden later. Dan komt die virtual safety car. Ja, dan gaat de rest naar binnen die nog voor hem zat. En die komen voor hem weer de pitstraat uit. Ja, daar doe je niks aan. En daarna was er een probleem bij zijn auto. Waardoor, dat kostte hem gewoon snelheid. Hij wist na de race nog niet per se te vertellen wat. Maar hij was echt gewoon een stuk langzamer na de safety car. Hij kon daarna ook niet meer aanvallen. Dus dat zijn twee dingen. Daar kan hij gewoon niet zoveel aan doen. Hij deed het volgens mij eigenlijk best wel prima. Dus er was een reden voor de opgewektheid,
Ja, je ziet hem alleen zo weinig, hè, Moeke. Blijft gewoon een probleem. Ja, ik heb geen idee hoe zijn race was.
Nee, ik kijk natuurlijk wel op zijn tijd een beetje mee. Dat was op zich prima. Hij werkte ook wel redelijk naar voren. Er ging Joe onder andere voorbij.
Ja.
Jammer. Ja, ik weet te denken, is het nou... Je wil dat hij gewoon even opvalt, hè? Het is geen geheim dat hij zwaar onder druk staat natuurlijk.
Nee.
Zijn plek staat gewoon onder druk. In de zomerstop wordt alles, gaan ze alles evalueren. Het moet toch wel ook iets beter dan dit, ben ik bang.
Eigenlijk ook beetje zoals Logan Sargeant of zo. Die wordt 11e. Die werd vorige week al 13e. Die rijdt ook een beetje anoniem rond, maar die heeft wel hele goede prestaties. En bij de Vries ontbreekt dat wel een beetje.
Ja, ja, Sargeant is wel iets anders natuurlijk. Die gaat de tijd krijgen bij Williams.
Ja, maar die heb ik ook heel laag zitten. Dus ik ben heel verbaasd als hij
dat. Ja, precies. Daar kijk je misschien ook anders naar.
Ja, dat is het ook een beetje.
Ja, en Sargeant, die voor hem kwam de safety car natuurlijk wel precies goed uit. Hè?
Ja, dat is waar.
Dus dat moet je er ook mee rekenen. Anders was hij waarschijnlijk achter de Vries geëindigd. Dus ja, dat soort die factoren. En hier hadden we het toevallig donderdag nog met de Vries over. De Vries leest dus geen stukken meer over zichzelf, maar ook niet over andere Formule 1 dingen. Want hij vindt dat er vaak gewoon scorebordjournalistiek wordt gehanteerd. Dat mensen alleen kijken naar de uitslag en niet waarom dat heeft plaatsgevonden. Nou ja, deze race is daar natuurlijk wel weer een voorbeeld van. Want nu zeg je inderdaad, niet omdat jij dat nu zegt, Bas, want dat maken we ons allemaal schuldig aan.
Ik voelde me een beetje aangevallen.
Ja, maar Sargeant finished voor de Vries. Ja, oké. Okay. Maar Sargeant kwam die 70 car perfect uit.
Ja, dat is waar.
En voor de Vries niet. En ja, dat was natuurlijk in Bahrein bijvoorbeeld ook al zo. Dus ja, je moet vaak wel een beetje kijken naar de achterliggende redenen.
Ja, nee, daarom is ook even ook de nuance in deze podcast.
Ja, ik ben nu wel een beetje klaar met Helmut Marko, die nu in ieder interview gaat zeggen dat hij toch echt betere prestatie verwacht. En ja, dat weten we nu wel, Helmut.
Ja,
daar help je.
Ik had vandaag ook. Nee, ik had vandaag ook eigenlijk niet eens zin om even met hem te praten, want je weet eigenlijk toch wel weer wat je krijgt. En er stond ook een hele kolonne aan cameraploeg om hem heen. Maar ja, dan zegt hij weer van ja, we hebben eigenlijk niemand die de Vries en Perez kunnen vervangen. En ja, het is allemaal zo. Ik zou daar als coureur echt helemaal niet vrolijk van worden, hoor. En de Vries, die werd er natuurlijk wel nog naar gevraagd na afloop. Ja, die haalt zijn schouders erop. Ja, die zegt ja, het is nou helemaal zo. Ik kan alleen maar mijn best doen en meer kan ik niet doen. En dat is natuurlijk ook gewoon zo.
Het is ook lastig wat je daar nou moet zeggen. Ja,
kijk, Horner is heel... Ja. Horner is veel genuanceerder en Marko is gewoon zo'n flap uit die gewoon ja, ook af en toe gewoon maar wat roept, heb ik het idee.
Ja, maar het is wel de grote baas. Uiteindelijk is Horner ook de baas, of is Marko ook de baas van Horner?
Ja, ik weet niet of Horner dat met je eens is, maar ik denk dat Marko dat wel met je
eens is. In principe, het bonnetje moet gewoon door Marko afgetikt worden, ja.
Ja.
Wij denken van wel. Ja. Nou, en ook nog even Albon noemen.
Ja, geweldig.
Scoreopportunistiek, achtste. Fantastisch.
Ja, maar ook gewoon mooie inhaalactie.
Ja, dat was echt geweldig. Ja. Op Sainz.
Op Sainz was het, natuurlijk. Ja. Schitterend.
Ja.
Over positieve opvallen gesproken, ja. Dit is wat je moet doen.
Nou ja, bij wie reed Albon tot niet zo heel lang geleden?
Ja.
Ja, maar er zijn geruchten dat hij misschien naar Ferrari gaat. Of Ferrari heeft interesse in hem.
Oh, echt?
Ja.
In ruil voor wie dan?
Sainz.
Carlito. Die gaat naar Audi, toch?
Ja. Ja, nou ja, dat denkt iedereen inderdaad. Ik denk dat Sainz ook wel een beetje... Die is wel meer klaar met hoe het bij Ferrari gaat dan Leclerc, heb ik het idee. Dat doet hem meer. Dus we gaan het zien. Ja,
Albon was echt een goed iemand om in je nu.nl GP-spel te hebben.
Mooi.
Wow, dus daar gaan we eens even naar kijken.
Mooi.
Het spannendste onderdeel van deze podcast. Wie heeft er toch gewonnen en mag naar het Bordradio event...
Spannend, spannend, spannend. Ja. Het is Dave GB.
Nee, dat weet je niet.
Ja, Dave GB.
Is dat het 12e team van de Formule 1?
Ik denk het wel, ja.
Je hebt natuurlijk Apex GP al dit weekend.
Ja, nee, Dave. Dus Dave is welkom voor ons event. Had een team met Verstappen, Alonso, Norris en Albon.
Ja, had Norris op P2, zag ik staan.
Hartstikke knap.
Echt niet normaal.
Dus, ja. En je bent wel wat gezakt in het algemeen klassement, zag ik.
Van 15 naar 24.
Ja. Dus dat moeten we ook even benoemen, Nederpelt.
Ja.
En,
ja, dat moet heel erg benoemd worden.
Ja.
Hoeveel was hij nou gezakt?
9 plekken.
Hoeveel was dat hij nou?
Van 15 naar 24.
9 plekken gezakt.
Ja.
Bas was 9 plekken gezakt.
Ongelooflijk, ja.
Ja. In het wielerspel trouwens stond ik op een gegeven moment in de top 10 van nu.nl landelijk.
Oh, dat speel je ook alweer?
Dus nog ineens van alleen een poeltje, maar gewoon van het hele spel.
Oké. Okay, nou,
daar vond ik ook wel lijp.
Hartstikke knap, ja. ja dat,
sorry, ik probeer weer
dat. Manipuleert helemaal niemand. Ja.
En jullie?
Ik heb er niet veel van gebakken. Ik was ook mijn team vergeten in te vullen, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben 800 nog wat geworden.
Ja.
En Joost staat net buiten de top 1000.
Ja, maar hoe kun je...
Glansrijk.
Ja, maar dit is het meest bekritiseerde stukje van deze podcast. Maar nu nemen we het zelf ook niet serieus. Wat is dat dan nog? Waar doen we het nog voor?
Ja, je weet toch zelf ook hoe dat gaat? Je bent hartstikke druk met van alles en nog wat. Ja, het invullen van je GP-spel schiet er af en toe wel eens binnen.
Dave kan het toch ook?
Ja, Dave is een held. Die heeft dat hier veel beter. Daarom staat Dave ook bovenaan en ik niet.
Ja, zo is het ook. Nou, weet je wie er niet vooraan stond? Dat was Brad Pitt. Die stond helemaal achteraan de grid. Joost, even in het kort. Jij bent bij een persmoment geweest. Joost heeft alles van dichtbij gezien. Dus ik moet toch even vragen, wat is er nou aan de hand, Joost? Wat heb jij gezien?
Wat heb ik gezien? Ik heb een pitbox gezien met inrichting.
Brad Pittbox.
De Brad Pittbox, ja. met twee borden van Sonny Hayes. Dat is Brad Pitt. En die andere acteur ken ik niet en die coureursnaam ook niet meer, sorry. En nou, dat was echt mooi ingericht hoor. Het zag er echt uit als een pitbox. Ze hadden ook allemaal spullen bij zich. En van die karretjes voor de banden en de grip en dat soort dingen allemaal. Ze hadden twee auto's.
Wat heel leuk was.
Ja.
En ze hadden twee auto's. Ze hadden dus zo'n wall, zo'n pitwall met allemaal data erop. Maar nu gingen allemaal mensen die dan in de sport hebben gewerkt, die gingen dat factchecken. En dat, die waardes klopten helemaal niet. Het was echt een soort atoomkracht qua waarde.
Oh, schitterend.
Dat kon helemaal niet.
Ja.
En hij zag ook dat per pit had 3 keer DRS ook op stukken waar het niet kon. Maar ze hadden wel van die telemetrie daar staan. Weet je, echt mooi. En de DRS nam ook af. Dat kan ook niet in een Formule 1 auto. Dat is gewoon een verticale lijn, weet je wel. Horizontale lijn bedoel ik. Nou, fijn.
Ja,
dus maar dat was wel een happening, toch? Ze stonden ook bij het volkslied zelfs.
Ja, nee, dat klopt. Ja, ze hadden dus ook twee auto's. Die stonden achteraan de grid. Vrijdag ging nog even het verhaal dat ze zelfs mee zouden rijden in de opwarmronde. Wat had gekund trouwens, want die auto's die heb ik hier het hele weekend een paar keer over de baan zien gaan met twee andere coureurs erin. Want dat is me ook niet helemaal duidelijk. Brad Pitt, die wordt er heel veel van gezegd, hij heeft zelf een racecursus gedaan en hij heeft geoefend een dag met Hamilton. Maar wanneer hij nou zelf gaat rijden, dat weet ik echt niet. Er stonden namelijk twee auto's klaar en daar zaten andere coureurs in. Ik heb nog even gekeken wie het dan wel was, maar ik kon het niet zien.
Dat was niet Brad Pitt, die zat niet in de auto.
Nee, die zat er niet in die auto. Er zat iemand anders in. Dus iemand met een grote camera op zijn vizier. Niet aan de binnenkant, maar aan de buitenkant. Dus waren die ronde naar de grid wel gereden. Alleen dan naar de grid toe, en dat was het. En toen stonden we dus aan de voorkant, want daar stond Verstappen. Daarvoor was ik eigenlijk op de grid. En toen kwam Brad Pitt opeens naar buiten lopen in een wit overall. 59. Nou, ik moet zeggen, ik zou er sowieso voor tekenen, dan zou ik er zo uitzien als Brad Pitt. Maar dan zou ik er nog zo uitzien op mijn 59ste. Dan hij kan knappe man, dat kan je gewoon zeggen. Horner die was ook helemaal verbaasd dat hij hoorde dat hij 59 was. Die geloofde dat eerst niet. Maar hij zei wel, hij laat Fernando Alonso nog heel erg jong lijken. Dus dat is wel mooi. En die stonden inderdaad gewoon bij. Want ja, dat was de hele scène, zeg maar. Dat zij gewoon meededen aan die Grand Prix natuurlijk. En dus dat soort dingen, daar moesten ze dan ook bij gefilmd worden. Dus Verstappen, die stond
echt
naast.
Echt benieuwd hoe dit gaat.
Ja, het is een bizar project, hè? Want dat vertelden ze toen ook.
Ja.
Kijk, als je gewoon in een normale filmstudio bent, dan kan je vaak dingen opnieuw doen en zo. Maar ja, je kan niet even tegen die auto's zeggen, jongens, we gaan nog een keer met z'n allen naar de grid toe. Dus ze moeten echt in een mega krap tijdsbestek moeten ze filmen. Het kost mega veel geld.
Stel je nou voor dat Brad Pitt daar in het rijtje had gestaan met Verstappen en weet ik het allemaal. En voor het volkslied wordt gespeeld. Je hebt één take en hij krijgt een enorme niesbui.
Ja, precies.
Dat soort dingen denk ik dan aan. Dus wat ik ook nog wel mooi vond om te vertellen, want het contrast gewoon is ook leuk. Want Hamilton is betrokken bij deze film en die heeft een eigen productiehuis. Die was heel enthousiast. Maar andere coureurs ook allemaal heel enthousiast. Brad Pitt, geweldig. En dan spreek je Verstappen. En ik zeg, Max, zit jij eigenlijk nog in die film? Ja, wel wat onboards, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Brad Pitt zat wel in de rijdersbriefing gisteravond en ik had hem al een keer ontmoet, maar het zal Verstappen eigenlijk allemaal een zorg zijn.
Interesseert hem allemaal niet, hè?
Hij is veel te nuchter hiervoor.
Die is echt een nuchter. Hij zei niet dat hij het niet leuk vond, maar hij zei wel, terecht denk ik wel, want Hamilton had gezegd van het moet heel realistisch worden. En Verstappen zei, dat zei dus over Netflix ook een beetje zo'n opmerking. Drive to Survive wordt ook een paar dingen uit verband getrokken. En dat gebeurt bij films natuurlijk ook vaak. Ja. Dus daar is hij wel een beetje bang voor terecht.
Maar toch even, want ze stonden op de grid. Maar ik dacht dat ze met die opwarmronde inderdaad mee zouden rijden. Of een heel klein stukje. Maar ze waren niet meer in de buurt.
Ik heb ze daarna niet meer gezien. Nee. Ze zijn volgens mij gewoon weer, want ze stonden vlak bij de pit ingang. Ze zijn daarna gewoon weer de grid afgerold. Ze stonden er wel nog toen alle auto's aankwamen. Dat was wel leuk, want ik stond daar even te kijken bij die auto's natuurlijk. En aan het eind van de grids. En daar staan ook al die monteurs te wachten, want er komen de echte auto's komen daar natuurlijk aan. Dus die monteurs van Verstappen onderal, die stonden allemaal om die auto's van die film heen te kijken natuurlijk, van wat het nou was en zo. Want het is een omgebouwde Formule 2 auto.
Maar hij zag echt als een Formule 1 auto uit.
Ja, ik was onder de indruk hoor. Echt, het zag er prachtig uit. Echt, je ziet wel door bepaalde dingen met mijn kennersoog. Nee, geintje. Zie je natuurlijk wel dat het geen echte Formule 1 is. Maar het was bijna niet van echt te onderscheiden.
Nou ja, fantastisch.
Wordt wel allemaal buiten beeld gehouden ook. Het is niet zo dat je tijdens de race even toe flitsen ziet van waar ze mee bezig zijn of gaandeweg het weekend.
Ja, helemaal niks.
Nee, helemaal niks.
Nee.
Ja, nog wel over vanaf hoe dat nou zit. Want Moeke, jij had ook een soort van geheime persconferentie waar je eigenlijk niets over mocht zeggen. En ja, wij krijgen ook allemaal instructies van doe gewoon je ding. En weet je wel, maar het is allemaal in principe de bedoeling dat het een beetje achter de schermen gebeurt. Nou, alle foto's vlogen al in het rond natuurlijk en iedereen twittert erop los. Dus ik vraag me af of er niet veel meer naar buiten is gekomen nu dan de bedoeling was. Maar goed, dat zien we.
Ja, ik zou ook niet weten hoe je dat allemaal stil moet houden. Dat
kan niet. Nee, er zitten hier 150.000 man op het circuit en iedereen ziet gewoon wat er gebeurt. Dus
dit wordt gemaakt door Apple, maar weten we ook wanneer het al uitkomt?
Ik niet, eigenlijk.
Nou, één ding wel, dat mogen we wel zeggen toch, dat ze gaan nog een keer de baan op.
Ze komen de weekenden ook. En Brad Pitt komt ook naar Zandvoort. Dus,
ja, precies. Ja. Oh, ik weet niet hoe geheim dat was, maar niet dus.
Dat is niet geheim. Ik sprak een zekere persoon die dat kan weten en die wilde het niet zeggen, maar hij zei het toch. Dus.
Ja, Brad Pitt. Ja. Oké.
Dat is niet Brad Pitt.
Nee, dan naderen we het einde van deze podcast. Nu moeten we niet de fout maken dat we nog een stukje couleur lokaal doen. Nu zoeken wij nog een bumpertje. Kunnen we niet zijn er geen muzikale luisteraars die... ik zit even te denken. We zoeken een bumpertje voor het couleur lokaal rubriekje.
Om onze avonturen te beleven. Ja. Of te introduceren, ja.
Ik weet niet of iemand iets heel... Of, dat kan al. Ja, wij kunnen het ook zelf maken. We hebben wel een bureau daarvoor. Maar als iemand dat nou zelf maakt, kan je het best opsturen naar podcast@nu.nl. En als we nou meerdere versies hebben, kunnen we ook gewoon elke week een andere doen voor een andere luisteraar. Ja, of het goed of slecht is best wel leuk, toch?
Moet wel een beetje herkenbaar zijn.
Of een andere verslaggever ter plaatse. Want ja, ik ben natuurlijk maar een saaie vogel vergeleken met Moeke. Moeke die maakt...
Moeke gaat bijna dood.
Moeke gaat elke race bijna dood. Ik heb nu bijna niks meegemaakt.
Nee?
Gewoon de auto gereden, de parkeerplaats gezet, niks aan de hand. Alleen op de boot over naar van Calais naar Dover was het een beetje wiebelig, maar dat was alles. Heel saai.
Maar heb je wel iets te melden voor dit rubriek, voordat we een heel jingletje gaan maken?
Nou, in dit geval...
Maar niks te melden.
Nee, het zat een goed hotel. Alleen de Guinness was elke avond op. Dat was wel
bij. Oh, dat is wel zuur.
En ik moet wel zeggen... het is niet een per se een toeristische regio hier in de buurt. Maar het is hier wel echt heel mooi. Dus mensen die nog een leuke vakantiebestemming zoeken... Ga eens kijken, Noordoosten, Londen.
Ja, dat ga je toch niet. Ik ben vorig jaar met je mee geweest, Joost. Het is toch... Ja, maar je kan ook naar Spanje.
Maar er zijn ook mensen die zijn niet van het op een strandbedje liggen bakken en dat soort dingen. Oxford, een hele mooie stad. Dus dit ligt dicht bij Londen. Verder heb ik vooral de hele week last gehad van de NOS-crew die in hetzelfde hotel zat als ik. Op een gegeven moment moest ik zelfs in een vlog opduiken. En dat heb ik natuurlijk professioneel gedaan. En daar ook professioneel van opmerking gemaakt over het belastingcentrum.
Leuk.
En,
origineel.
Ik ga ze eruit knippen, maar dus, maakt niet uit.
Nee, keihard beloofd dat ze dat erin zouden laten. Dus die komt morgen online bij de collega's. Ja. Dus kijk daar vooral niet op, want dat is de concurrent. Dus moet je vooral niet naar kijken natuurlijk. En dus dat was het eigenlijk. Maar
dit is recht toe, recht aan. Absoluut geen bumpertje waard. Nou, toch goed om te weten.
Nee, Moeke die moet dit gewoon maar doen. Moeke die maakt altijd van alles.
Ik ga over twee weken naar Budapest natuurlijk.
Nou, ik wil net zeggen.
Het gaat volledig het handen lopen.
Budapest, dat is ook niet de meest vriendelijke stad. Dat is ook wel weer chaos daar.
Nou, geweldig.
Wel een mooie stad.
Vorig jaar, ja. Ook weer met Louis van de NOS. Dus dat wordt één groot feest.
Eén groot feest, nou.
Ik hoorde wel dat er een journalistenborrel komt op woensdag al hier. Want er is één Hongaarse journalist altijd, Sandor. En die ging dat regelen. Dus volgens mij kan je daar al helemaal vol laten lopen.
Ja, ik heb voorlopig wel even mijn portie gehad, moet ik eerlijk zeggen. Dus,
vandaar je donkere stem vandaag. Ja.
Ik zeg niks.
Ja.
Oké, dan was dit het einde van deze terugblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dan rest mij alleen nog te zeggen, heb je ideeën voor een jingle? Meld je via podcast@nu.nl. Kan je geen jingle maken, mag je gewoon vragen sturen naar podcast@nu.nl.
Maar jij kan toch ook jingles maken?
Jawel. Ik wil een poging wagen, maar ik heb misschien even een soort van... setje nodig. Bijvoorbeeld lijkt couleur lokaal, is er een soort nummer... Coole lokale. Ja, ik weet niet, lijkt er iets op. Daar gaan we even achteraan.
Okay, ja,
net als dat we nog steeds bezig zijn met de gigagaals poncho's.
Ja, zijn we er echt mee bezig?
Zijn we daar echt mee bezig?
Ja.
Wel echt?
Ja, we zijn er even mee bezig.
Oké. Okay.
Ja, die moeten we misschien voor Zandvoort wel even maken.
Ja, want het gaat dit jaar regenen op Zandvoort.
Dat kan niet anders. Ja. Oké, voor vragen kan je terecht via podcast@nu.nl of via Twitter @debordradio. Ja, abonneren via Spotify en zo, je kent het allemaal wel. En we zijn er over 2 weken weer bij de vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije. Ik zou zeggen, tot dan.
Doei doei.
Zit een beetje laag in de energie vandaag, denk ik, Moek, of niet?
Wat? Ja, ik zit een beetje laag in de energie. Nou, hoor je niet echt, toch?
Nou, je klinkt...
Nou, een beetje misschien.
Een beetje, je klinkt een beetje alsof je in een soort van stamkroeg hebt gezeten de hele avond.
Ja, Olympisch Stadion.
Ah, ja.
Wat was het? De
Amsterdamse zomer, ja. Dries Roelvink.
Dries Roelvink.
Ja, schitterend.
Jezus.
Ja, jongen. Was...
Heb je de...
Noem eens wat artiesten, want dat is volgens mij gewoon alles wat Joost leuk vindt. Ja.
Dries Roelvink, Tino Martin, Rutja Kot, Willeke Alberti. Nou, met Johnny de Mol was er ook trouwens.
Ik zou wel een keer met Joost naar zo'n soort festival moeten gaan. Dat is toch fantastisch.
Ik weet zeker dat hij het leuk vindt.
Ja. Oh, dat weet ik eigenlijk ook wel zeker. Ja. In het begin niet en dan
10 bier erin?
Nou, 10 hoeft niet per se. Maar een paar biertjes verder, dan vind ik het meestal eigenlijk stiekem toch ook wel leuk. Dus,
altijd zo, hè, met die mensen.
Ja. Ik zou echt op Twitter moeten zetten. Als Joost losgaat, dan wil ik Alberti.